Gemeente, laten we samen zingen uit de 16e psalm, het eerste vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u. Schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heer, uw bondsgod, durven spreken. Gij zijt de Heer, ik zal u nooit verzaken, ofschoon tot u mijn goedheid niet kan raken. Het eerste vers van Psalm 16. Schriftlezing is deze middag uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, vanaf vers 1 tot en met vers 15. Maar eerst lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Deuteronomium 6, vers 1 tot met 15. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heer uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt, om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heer uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u wel ga, en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als de Heere uw vader en God gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Zo zult gij de Heer uw God lief hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn en gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij neerligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen boornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heer uw God vrezen en hem dienen. En gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heer uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toorn des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen.
Gemeente, zingen we nu eerst van de berijmde 10 geboden het eerste vers. Dus de 10 geboden des Heeren, vers 1. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Het is het eerste vers van de 10 geboden.
Thank you.
Gemeente, met de hulp des Heren willen wij u een preek lezen van wijlen dominee A. Vergunst, naar aanleiding van zondag 34 van onze Heidelbergse catechismus. We lezen daarom zondag 34 de vragen 92 tot en met 95. Vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? Het antwoord, God sprak al deze woorden, Exodus 20 en Deuteronomium 5, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan volgen de 10 geboden, die we ook vanmorgen hebben gehoord. Dan krijgen we vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Het antwoord in 2 tafels, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijn ziel zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte lief hebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. En dan vraag 95, wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Gemeente, we gaan als collectezang zingen, Psalm 119, vers 24 en 64. Ik zal uw geboon die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En 64, ik heb uw geboon, mijn God, dies meer dan goud, ja het fijnste goud bemint en uw bevelen in alles recht. En vlekkeloos gebouwd, op het hoogst volmaakt tot in hun minste delen. Ik heb op geen pad ter valsheid mij betrouwd, maar dat gehaat hoezeer mijn vlees kon strelen. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. De extra collecte, dat is de derde rondgang, is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. Dus zingen we nu 119 vers 24 en 64. Gemeente, zondag 34 spreekt ons van de wet des Heren. Ten eerste, het karakter van de wet. Ten tweede, de indeling van de wet. Ten derde, het eerste gebod van de wet. Dus de wet des Heren, het karakter van de wet, de indeling van de wet en het eerste gebod van de wet. Als onze eerste gedachte spreekt van het karakter van de wet des Heren, dan is het de vraag wat de wet eigenlijk is. Zoals deze door de Heren zelf aan zijn volk Israël gegeven werd, toen hij op de Sinaï zich met dat volk in een bijzonder verbond begaf. De vraag is wat de regel van Gods heilige wet eigenlijk inhoudt. We hebben ervan gezongen hoe de kerk bij monden van David van de wet des Heren spreekt. Hoe lief hij de wet heeft. Als wij over de heilige wet des Heren, zoals God die aan zijn kerk heeft gegeven, in deze en de volgende zondagen spreken, dan gaat het over de liefdedienst des Heren. Immers zo dikwijls wordt de wet als een strenge regel opgevat. Dan wordt deze gezien als de wet die ons gebiedt wat de Heere van ons eist, als de wet die ons verbiedt wat God niet wil en wat wij doen, en als de wet waaraan het strenge oordeel verbonden is van vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar waar komt de wet nu eigenlijk vandaan? Wel, de wet is allereerst door de Heere zelf aan de mens gegeven, die hij naar zijn beeld heeft geschapen. Toen hij die heilige eis, dat reine gebod, in het verbond der werken een plaats gaf. In de onderhouding van de wet Gods lag de zaligheid van de mens. En aan de dienst die hij hem beval, was een eeuwig loon verbonden. Doe dat en gij zult leven. Zo luidde eens de voorwaarde van het verbond dat wij het verbond der werken noemen, waarin God Adam en alle mensen betrok. Betracht hetgeen ik u in mijn wet beveel, en dan zult gij leven. Maar er was ook een goddelijke bedreiging, dat degene die niet bleef in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, voorwerp van Gods vervloeking zou zijn. Dat wil zeggen, die zou uit de gemeenschap Gods gestoten worden en de dood sterven. Van zo iemand zou God zich in heilige toorn afkeren. Zo heeft de Heer het gezegd. Gemeente, nu is het hele menselijke geslacht van de Heere afgeweken. En daarmee heeft het zich onder de vervloeking van God gebracht. Onder het oordeel waarmee de Heere gedreigd had. Ja, het heeft zich beroofd van het vermogen om de wet te kunnen onderhouden. U weet dat in zondag 2 van de catechismus ook over de wet gesproken is. Toen is er gevraagd, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En het antwoord daarop is, nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dus worden Gods geboden door de mens met gedachten, woorden en werken overtreden. We hebben toen naar aanleiding hiervan overdacht dat wij van alles wat in de wet Gods geschreven staat nooit meer iets terecht kunnen brengen. Ja, dat wij niet anders kunnen dan de heilige geboden van God overtreden. Waarom, vraagt u? Wel, omdat ons vleeselijk denken vijandschap tegen God is en wij haters van onze naasten zijn geworden. Wij bedoelen in alles onszelf. Wij doen alleen maar wat goed is in onze ogen en vragen niet naar wat de Heere wil. Misschien vraagt u u nu af hoe wij dan toch nog over deze liefdewet, deze geboden des Heeren kunnen spreken, als een samenstel van goddelijke aanwijzingen, waarin de Heere een zeer lieflijk juk oplegt, en die hij als een lichte last gebiedt. Hij heeft toch gezegd dat zijn geboden niet zwaar zijn, toen hij zei, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als u deze twee genoemde zaken nu tegenover elkaar stelt, dan zou u kunnen zeggen dat u het niet meer weet. Immers aan de ene zijde leest u in de Heidelberger, in overeenstemming met de schrift, dat u geneigd bent God en uw naaste te haten en Gods geboden met gedachten, woorden en werken te overtreden en dat u er helemaal niets meer van terecht kunt brengen. En aan de andere zijde leest u in diezelfde schrift dat zijn geboden niet zwaar zijn en dat zijn juk zacht en zijn last licht is. Ook David hoort u het zingen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Is het een nu wel met het ander in overeenstemming? Jazeker, want weet u, tussen die twee zaken staat het getuigenis van het wonder. Hoe komt het nu dat er in zondag 2 gesproken wordt dat wij er nooit meer iets van terecht kunnen brengen en dat wij de geboden Gods op allerlei wijze overtreden? En hoe komt het dat in dit gedeelte van de catechismus de heilige wet ons toch wordt voorgehouden en gebod voor gebod ons wordt voorgesteld, opdat ons leven daarna richten zouden en wij onze voeten in het spoor van de inzettingen zouden stellen? Hoe kan dat dan? Wel, allereerst dit. Het is dezelfde wet. Het is de wet die God in het hart van de mens inschreef toen hij hem schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Het is ook dezelfde wet die hij op zulke majesteitelijke wijze op de Sinaï afkondigde en aan het volk Israël als zijn getuigenis schonk om naar te leven. Het is wel dezelfde wet die God in het hart van de mens inschreef, maar die is nu in een ander verbond gegeven. Want het verbond waarin die wet eerst stond is het werkverbond. Daarin gebiedt God wat we doen zullen, hoe wij zullen leven, hoe wij al de voorwaarden van zijn verbond kunnen doen, om zo het leven te verwerven. Maar dat kan nu niet meer. Dat hebben wij immers verspeeld. Dat verbond der werken kan nooit meer de weg voor ons zijn, waarlangs wij tot God en zijn gemeenschap kunnen raken. Want dan lopen wij tegen de engel met dat zwaard aan, die de weg tot de boom des levens bewaart. Maar bij de Sinaï treffen we een ander verbond aan. Dat is het verbond der genade. In dat genadeverbond heeft God aan Israël en aan de gemeente bekendgemaakt wat Hij eerst doet. In dat verbond der genade gaat het niet meer om onzentwil. Immers in het verbond der werken, dat verbroken werkverbond, zouden wij de zaligheid om onzentwil moeten deelachtig worden. Daarin ging het om onze werken, om onze gehoorzaamheid. Maar in het verbond der genade, zegt de Heere, gaat het om zijnentwil, om zijns heilige naamswil. Er staat dan ook bij de aanhaf van de wet, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat is de inleiding op de heilige wet. Dat is de samenvatting van de genade. Dat is nu het wonder. Ik ben die verbondsgod die u opgezocht heeft toen u in Egypteland onder de dreiging van de dood bij tichelovens gebogen lag. Ik ben de Heere. Ik ben de God van dat eeuwige verbond die uit enkel vrije genade naar u heeft willen omzien, die u heeft lief gehad. Dan ziet de Heere in de woorden die hij spreekt terug naar de plaats waar hij het volk vond en van waar hij dat volk trok. Hij vond het in de verlorenheid, waar het in nedergebogen lag. Hij deed dat volk niet omkomen, hoewel hij dat naar zijn gerechtigheid wel had kunnen doen. Hij gaf dat volk niet prijs, maar hij strekte er de hand van eeuwige liefde naar uit. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben die God die voor zijn eer, voor zijn heilige naam, voor zijn volk en voor de zaligheid van zijn volk, die in dat verbond voor alles gezorgd heeft. Het is een verbond dat in alles wel geordineerd is, waarin God voor de zaligheid gezorgd heeft. Dat is geen zaligheid die wij verdienen, nog een zaligheid die wij waardig zijn, integendeel. God spreekt in het eeuwig evangelie van een zaligheid die hij om niet uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is schenkt. In dat eeuwige verbond heeft de Heere gezegd, ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. In het woord waarmee God zijn wet inleidt, begint hij niet te spreken over wat dat volk doet en doen moet, maar over hetgeen hij eerst deed. Wat deed de Heere dan eerst? Hij verloste, hij ontfermde, hij zag om naar degenen die naar hem niet omgezien hadden. Hij komt nadat hij in genade zich over dat volk ontfermde, hen zeggen dat hij hen zo heeft lief gehad, dat nu in hen de keerzijde van de genade in hun wederliefde gevonden mag worden. Dan past het ook bij de overdenking van de betekenis van de wet te gedenken aan het woord van Johannes, dat zij hem lief hebben omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Het gaat er dus niet om dat u de zaligheid moet verdienen, want die kunt u nooit meer verdienen. U hebt de zaligheid immers in Adam verspeeld, maar de Heere gaat de zaligheid om niet schenken. Deze wet, zoals die in behandeling mag komen, staat in het teken van de genade. Daarom is het ook geen wettische dienstbaarheid die in de prediking van de wet ons wordt voorgehouden. Integendeel, de Heere zegt juist dat hij dat volk uit het diensthuis heeft uitgeleid. Maar het is de gehoorzaamheid in het licht van het evangelie waartoe de Heere wekt. Er is een groot verschil tussen wettische dienstbaarheid en deze gehoorzaamheid. Want wettische dienstbaarheid heeft iets dat knecht, iets drukkends, iets benauwends. De wettische dienstbaarheid, waarlangs de mens zijn eigen zaligheid in de werken zocht, of vaak nog zoekt, loopt vast in de dood. Maar deze gehoorzaamheid komt op uit het leven. Het eerste loopt vast in de dood, die wij ons waardig gemaakt hebben, en het tweede komt uit het nieuwe leven, dat in de weg van de waarachtige bekering geschonken is. Deze gehoorzaamheid, waartoe de wet u aanspoort, zal het leven openbaren. Daarom is de overdenking van de heilige wet des Heren voor de gemeente zo nodig, opdat men onder de tucht van het getuigenis des Heren gesteld, onder het woord van God gebracht en opgewekt zal worden tot zo'n leven waarin de Heere lust heeft. Dan is dat niet om daarmee voorwaarden volbracht moeten worden om het leven te verkrijgen, want dat is niet meer nodig. Gods kerk mag immers leven uit de gehoorzaamheid van een ander. Zij mag rusten in de verdiensten van één die al de eisen van de gerechtigheid van God volbracht heeft, maar die ook zegt dat het juk dat hij oplegt zacht is en dat zijn geboden niet zwaar zijn, omdat de mens die uit liefde mag doen. In de betrachting van deze liefde, nadat hij zulk een grote liefde ervaren heeft, zal geproefd worden hetgeen David heeft gezongen, dat zijn liefdedienst hem nog nooit heeft verdroten. Daarom is het zo goed dat wij de wet des Heren overdenken. Maar het is ook nodig dat wij bewaard mogen worden voor elke wettische dienstbaarheid in de uitleg, in de overdenking en in het ermee inkeren tot ons eigen hart. Omdat de wet ons anders een last zou worden en een geheel van geboden, waarvan geldt dat het deel verkrijgen aan het leven afhankelijk zou zijn van de volbrenging van de wet. Maar zo is het niet, gemeente. Dat we het toch leren verstaan, zoals Gods kerk ten deze leven mag en waarvan de Heer zegt dat dit zijn weg, de koninklijke weg is. Dat volk mag nu alle krachten die het behoeft om dit gebod te betrachten, van hem verwachten. Het mag door zijn kracht hem dienen en voor hem leven. Dat behoort ook bij de enige troost. Zult u dat nooit vergeten? Want als het in de uitleg van de eerste zondag van onze catechismus vraagt, wat is uw enige troost? Dan weten we wel wat er staat. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Dan wordt daar vermeld op grond waarvan dit zo is, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Want hij heeft dat volk opgezocht toen ze in het diensthuis waren. Daarbij mogen verder de volgende woorden met nadruk onder uw aandacht gebracht worden. Als we bij de aanvang van de overdenking van de wet vernemen dat wij de inhoud daarvan hebben te betrachten en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dat wil zeggen dat de Heere in de verheerlijking van zijn genade dat volk gewillig maakt om voor hem te leven, dat ze naar zijn geboden gaan leven. Hij maakt het de lust van hun hart. Hij maakt het de keus van hun leven. Hij maakt het het verlangen van hun ziel om voor de Heere te leven. En hij maakt dat volk daartoe ook bereid. Of anders gezegd, hij geeft hun daartoe de kracht. Want het is de Heere zelf die hun dat leert. Het is immers nooit hun eigen werk en dat geldt ook voor de betrachting van deze geboden. De heiligmaking, waar het toch over gaat, wil zeggen het nieuwe leven te betrachten en dat komt uit het leven van God, het leven Gods op. Dat is een vrucht van de genade en het is de vreugde van het leven. Dan komt iets van die vreugde van de werken openbaar. Dan is de wet niet zwaar, dan is het geen drukkende last, maar dan is de koninklijke wet des Heren het liefdebevel, waaraan Gods kerk zich met vreugde onderwerpt en waaromtrent het met de dichter de Heere vraagt, leer mij Heere uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Daarmee hebben wij dan over het karakter van de wet gesproken, dat deze wet dus een liefdewet is. Deze wet wordt ons ook gedeeld en zo komen we bij het tweede punt, de indeling van de wet. Er wordt gevraagd door de onderwijzer, leest u maar mee, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? We hebben een gedeelte uit Deuteronomium 6 gelezen, dat deze wet wordt gedeeld. De Heer Jezus herhaalt dat zelf en u vindt dat ook in de tweede zondag van onze catechismus terug. Als de vraag naar de indeling van de wet luidt, wat eist de wet God van ons? En dan staat er, gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat zijn de 2 geboden. Dat zijn de 2 kernpunten van de geboden Gods. Het eerste gebod eist liefde tot de Heere en het tweede liefde tot de naaste. Het een behoort bij het ander. U kunt niet spreken over de liefde tot God en dan het tweede gebod veronachtzamen. U kunt ook niet spreken over het tweede gebod en dan aan het eerste geen aandacht besteden. Gods kerk leeft op het kruispunt van deze twee geboden Gods. Er wordt wel gesproken over horizontaal en verticaal denken en handelen. Zo leven wij in een tijd van het horizontalisme, waarin allerlei godsdienst gedaan wordt en de mens onder een wettisch juk gebracht wordt. Want er wordt hem gepredikt dat hij dit moet doen en dat moet doen, dat hij het op deze wijze en op een andere wijze moet doen, dat hij zijn naaste dichtbij en aan het eind van de wereld moet liefhebben. Daarin gaat het alleen maar over een evangelie van medemenselijkheid. Maar er wordt vergeten dat het eerste gebod luidt: gij zult liefhebben de Heer uw God. Het gevolg is dat wij ontaarding en allerlei ontwrichtingen in de kerk zien, omdat de regel van Gods gebod en heilige getuigenis wordt losgelaten, zoals het ons in Gods heilige wet gegeven is. Gemeente, wat zien wij de kerk alom in dwalingen verstrikt en verzonken. Gods gebod wordt klein geacht en het wordt omgebogen naar menselijke begeerten en lusten. Het vaste van Gods getuigenis wordt prijsgegeven. De duivel heeft op allerlei wijzen zijn triomfen gevierd en viert die nog tot op het heden. Wat hebben wij dan nodig om de gemeenten aan het vaste woord Gods dat ons gegeven is te binden, opdat we van dat woord nog aan de ene, nog naar de andere zijde zouden afwijken? De Heere mocht ons en de onzen ervoor willen bewaren, dat wij het woord van God zouden uitleggen op een wijze als zo vaak gebeurt. Er wordt niet meer gevraagd naar hetgeen er staat, maar hetgeen men wenst dat er staat, of naar hetgeen men wil dat er geschreven wordt. Maar gij hebt het woord des Heren, en dat is u gegeven, opdat u dat als Gods onbedrieglijk en onfeilbaar getuigenis zult achten. Nu staat er in het eerste van deze twee geboden: gij zult liefhebben de Heer uw God. Daarin gaat het dus over de verhouding tussen de Heere en de mens. Aan de rechte verhouding daarvan is het tweede gebod onlosmakelijk verbonden. Want het is uiteraard niet zo dat als het tweede gebod maar goed is, het eerste dan ook wel recht zal komen. Het is immers onmogelijk het tweede gebod te doen zonder dat het eerste wordt verstaan. Maar het is ook onmogelijk om het eerste van deze twee geboden te betrachten en het tweede te versmaden. De Heere beveelt zijn kerk deze twee zaken: God lief te hebben boven alles en onze naaste lief hebben als onszelf. Zo antwoordt de onderwijzer op de vraag over de deling van de wet als volgt in twee tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere dat wij onze naaste schuldig zijn. Dan gaat het in het eerste van de vier geboden van de eerste tafel over de dienst die wij de Heere verschuldigd zijn. In dat eerste gebod wordt ons bevolen dat wij geen andere goden voor Gods aangezicht zullen hebben, opdat we hem alleen als de enige ware God liefhebben, dienen en vrezen en van hem afhankelijk zullen zijn. Daarin zouden als het ware alle geboden samengevat worden. Het tweede gebod eist van ons de zuivere dienst van het hart en wordt de reine, heilige, door God verordineerde dienst ons aangeprezen. Want wij mogen hem niet dienen door middel van beelden en ook niet dienen op een wijze zoals vaak in de wereld geschiedt, waar men hem dienen wil op eigen wijze en waar men vergeet hetgeen God bevolen heeft. Wij zullen volgens het derde gebod zijn lieve naam moeten belijden, heiligen, zijn naam niet smaden of onteren, maar die op een wijze belijden als met de heiligheid van zijn dienst overeenkomt. Volgens het vierde gebod zullen wij op zijn dag die hij ons tot een teken van afzondering gegeven heeft, als een voorsmaak van de hemel, rusten en die dag in het bijzonder de Heere heiligen. In deze vier geboden van de eerste tafel van de wet roept God zijn kerk op tot de zuivere dienst des Heeren. In de tweede tafel van de wet gaat het echter van gebod tot gebod om al hetgeen waarin God ons in dit leven plaatst. Het gaat om het leven in het verband van het gezin, in dat van de maatschappij. We leven immers in de wereld en daar hebben wij met anderen te maken. Zo luidt het eerste van de zes geboden op deze tweede tafel, dat wij onze ouders nederig zullen eren. Vervolgens wordt ons bevolen dat wij het leven van onze naaste, als een gave van God gegeven, hebben te eerbiedigen. Want wie het leven van zijn naaste schendt, schendt God zelf. Daarna beveelt ons het zevende gebod dat wij de kuisheid zullen beminnen, dat wij heilig zullen leven en wandelen. Vervolgens wordt ons bevolen dat wij onze handen niet zullen uitstrekken naar het goed dat God onze naaste heeft gegeven. En verder dat wij de waarheid zullen betrachten en niet zullen begeren hetgeen van onze naaste is. Gemeente, ons hele leven, ons gehele hart, zullen wij aan de Heere onderwerpen. Kortom, dit is de samenvatting van de lieve wet des Heeren. Voordat wij nu naar het derde punt gaan, zingen wij samen Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het is Psalm 86, vers 6. Zondag 34 gaat over de wet des Heeren. We hebben gezien het karakter van de wet. Het tweede, de indeling van de wet. En nu het eerste gebod van de wet. De catechismus vraagt dan, wat gebiedt God in het eerste gebod? Wel, het gaat in dit gebod over, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het is alsof de Heere zegt, ik ben de Heere en niemand meer. De Heere scherpt het Israël ook in, als Mozes tot het volk moet zeggen, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dus Hij alleen is God, en het volk zal Hem alleen moeten dienen, en hem in alles onderworpen moeten zijn. Men zal alle schepselen moeten laten varen en zich in het allerminst van hem af laten keren. Wat eist de Heer nu in het eerste gebod? Dat is zoals de onderwijzer ons uitlegt in zijn antwoord. Dat is dat ik zo lief als mij mijn ziel zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. De Heere eist dat wij de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen. Het gaat dus om de eis dat uw gehele leven naar de Heere gekeerd zal zijn. Het is de eis waarin de Heere u beveelt om in de weg van waarachtige bekering u met alles en in alle dingen alleen naar hem heen te wenden. De uitnemende wijze waarop de onderwijzer dit heeft verwoord, kan niet verbeterd worden. Als hij zegt dat wij de enige ware God recht leren kennen. Dat is hetgeen de Heere in dit gebod beveelt. Dit is het bevel van hem aan u. De eis van de bekering tot de levende God staat daarin. Dat is een eis die ons allen aangaat, want het gebod Gods komt tot ons allen. In die eis van God gaat het er in het eerste plaats om dat u tot hem, de levende God, zult bekeren. Gemeente, de Heere eist van u bekering en hij beveelt u dat u alle middelen die tot de bekering kunnen dienen met ernst, vlijt en lust biddend zult waarnemen. Indien u die versmaadt en verwerpt, zo roept u Gods oordelen over u in. Want als u in de weg van de onbekeerlijkheid volhardt, betekent dat schuld met schuld vermeerderen. Bedenk toch dat het onbekeerd zijn geen lot is, dat nu eenmaal uw deel is, maar het onbekeerd zijn is uw schuld. Een schuld die u elke dag vermeerdert. Bedenkt u dat wel eens? Wij horen onder ons zo vaak onjuist over het onbekeerd zijn spreken. Dan is het, daar ligt de mens nu eenmaal. Zo ongelukkig is hij geworden en verder kan hij er ook niets aan doen. Gemeente, wat wordt er toch onbijbels over deze gewichtige zaak gesproken? Hoe rechtzinnig het ook mag klinken. Want er zijn heel wat zwaar klinkende en rechtzinnige uitdrukkingen die geen waarachtige schriftuurlijke inhoud hebben. Let er wel op dat Gods woord over uw onbekeerd zijn spreekt als over uw schuld, over uw verharding, over u moedwillig van de Heere afkeren. Gods woord komt altijd weer met de eis van de bekering. Het eerste gebod is het gebod dat u met de allerheiligste ernst de waarachtige bekering beveelt. Gemeente, bekeert u toch, want waarom zou u sterven? Dan staat er verder hem alleen vertrouwen. Zoals hij zich vertrouwenswaardig in de schrift openbaart. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, dat wil zeggen om hem te laten regeren, ook in al die wegen waarin u hem niet kunt begrijpen, nog voor of narekenen kunt. En van hem alleen alles goeds verwachten, omdat hij gezegd heeft dat hij dat geven kan. Kortom, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Dat is hetgeen de Heere van u en van mij ja, van elk mens eist. Dat is ook de keuze geworden van allen in wie de genade Gods heerschappij kreeg. Wat houdt nu de oprechte keuze in, die de Heere in het hart van de zijne gewerkt heeft? Wel, dat vindt u verwoord in alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Want dat is hun keus, hun begeerte, dat is hun lust geworden om hem alleen te leren kennen. Dan gaan ze het vragen, Heer, hij maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is maar niet alleen een opdracht, een taak, maar het is een gebod van God in hun leven. Immers vanuit het leven der genade wordt het een lust om de Heere te leren kennen. Gemeente, is het ook reeds uw lust geworden? Is het ooit uw gebed geworden, gemeente? Het is zo'n bedelgebed, waarin dat volk begeert hem te mogen kennen. Want hem te kennen gaat alles wat er in de wereld begeerlijk is ver te boven. In zijn wegen wandelen is hetgeen hun hart begeert. Het is hun bede om te mogen leren hem alleen te vertrouwen en alleen op hem te steunen als die rotsteen wiens werk volkomen is. Er is een volk dat begeert zich geheel en al op de Heere te verlaten, dat verlangt door de genade die in hun leven verheerlijkt is, van alles te mogen afzien en alleen op de Heere te mogen zien die het zo waardig is. Er is een volk dat door genade begeert om in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid zich hem alleen te onderwerpen. Dat wil geen kwaad van God spreken, ook al is Gods weg in de duisternis, ook al gaat Gods weg door moeite en strijd. Dat is een volk dat in de grootste smarten, in de bangste verdrukking, toch begeert aan de Heere onderworpen te zijn. Dat vraagt of de Heere hen voor hun boze bestaan wil bewaren, want dat bestaan wil altijd kwaad van God spreken. Dat wil met hem twisten. Dat wil de vuist naar de hemel opheffen. Dat wil hem rekenschap vragen. Dat zou hem uit de hemel willen halen om zelf te regeren. Maar dat volk wil naar zijn nieuwe bestaan God laten regeren. De bede is of de Heere hun wil leren hun ziel in lijdzaamheid te mogen bezitten en achter hem aan te gaan. De bede is ook of de Heere hun hart wil neigen en tot die ootmoed wil brengen, die hen voor hem doet bestaan, die hen wil leren geloven dat God regeert en dat zijn regering goed, heilig en getrouw is. En of hij hen alles goeds alleen van hem willen laten verwachten, zodat ze niet op schepselen zouden steunen, nog bij schepselen hun toevlucht zoeken, maar dat ze alleen op hem zullen vertrouwen. Daarom antwoordt de catechismus ook, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Zeker als dat volk in de weg van zijn ordinantie gaat, dan begeert het dit gebod te doen, zoals het ook in het antwoord staat, dat ik, zo lief als mij mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. U weet tegen welke zondige praktijken de vaderen zich in het bijzonder gekeerd hebben. Praktijken die door hun tijd bepaald waren. Toverij, als men aan allerlei bezweringen waarde of geloof hecht. Bijgeloof, zoals zich dat op allerlei wijze openbaart. Het zijn ook de boze kenmerken van onze tijd. Als mensen tot andere godsdiensten of andere praktijken hun toevlucht nemen, of zou zij zich op de stand van de sterren verlaten? Het heidendom viert in onze tijd zoveel triomfen en verstrikt met allerlei vreemde godsdiensten de zielen van velen. In het bijzonder van degenen die van de kerk losgelaten zijn, of zonder God en godsdienst opgevoed zijn, en die dan vaak ten prooi vallen aan de meest bizarre heidendom, waarin de enige ware God niet gekend wordt. Dat heidendom rukt ook onder ons op, in ons land, in ons volk. Wij kunnen de meest vreemde sekten daarin aantreffen, die zich met grote vrijmoedigheid bij velen aandienen. Dat wij er ons voor zouden hoeden, dat wij en onze kinderen dicht bij het woord des Heren zouden mogen leven, opdat we bewaard mochten worden voor al die afdwalingen, voor die schandelijke verlating van de Heere, die hem tot oneer en onze ziel tot schade is. Dan staat er ook afgoderij. Wat is afgoderij? Zeker, we weten dat er allerlei vormen van afgoderij zijn. Daarop antwoordt de onderwijzer: afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mensen vertrouwen zet. Wat kunnen wij met veel dingen afgoderij bedrijven? Zo heeft de een zijn geld, dat is een afgod. Bij anderen is het de macht, die wordt aangebeden, en waarbij ze hun schuiling zoeken. We zouden het op allerlei wijze kunnen uitbreiden. Samengevat zegt de catechismus hier dat de mens in plaats van de Heere iets anders heeft waarop hij zijn vertrouwen zet. Dan schuilt hij niet bij God. En dat moet u ook eens nagaan in uw eigen leven, in het onderzoeken van uw eigen hart. Want wat ligt het ook dicht bij ons hart? Wat hebben ook wij al een berekeningen? Dan is het één voorrekenen van dit en een narekenen van dat. Daarbij zeggen wij niet dat u allerlei openlijke afgodische praktijken zou zijn geraakt, zoals hier beschreven wordt, maar wij willen u wijzen op het afgodische van uw hart. Wij willen soms alles zo vastgelegd hebben dat het ene op deze wijze en op andere wijze dienen zal gaan, dat de zaken nog eens goed overrekend zijn en de Heere wordt er in het geheel niets toevertrouwd. We durven het niet wagen op God en ons niet op kinderlijke wijze op de Heere te laten vergaan, te verlaten. Wat is dat toch een zonde die ook in de gemeente leeft. Laten wij eerlijk zijn als het gaat over het hem alleen vertrouwen. Misschien zegt u dat niet kan en dan meent u daarmee klaar te zijn. Wilt u daarmee dan uw afgodische leven rechtvaardigen? Als gij u op uw geld, op uw goed of op wat dan ook van de wereld verlaat, als u in de weg van het onheilige, ongelovig rekenen altijd bezig bent om God uit uw leven uit te schakelen, onder welke schijnvrome bewoordingen ook, waarbij gij uw afgodisch hart misschien verbergt, dat de Heere u aan de zonde ontdekken van de afgoderij die zo dicht bij ons leeft, dat u zich op God mocht verlaten en dat hij uw hart tot de vreze zijns naams mocht neigen, waartoe juist dit gebod ons zo oproept. Gemeente, als wij het eerste gebod van de heilige wet hebben overdacht, dan roept de Heere ons op tot bekering. Dan hebben wij in het kort aangegeven dat de Heere u, jong en oud, tot bekering maand. Als wij het over de wet hebben, dan kunnen wij het ene gebod soms zwaar laten wegen en ons van het andere niets aantrekken. Als het over de een of andere zonde gaat, die zo openlijk gebeurt en die een bestraffing verdient, dan heeft dat soms zo zijn bijzondere aandacht. Maar nu het eerste gebod. Als wij onbekeerd zijn, dan leven wij in strijd met het eerste gebod. Als u in uw onbekeerlijkheid voortgaat, dan smaadt u openlijk het goddelijke bevel. Is het u wel eens tot schuld, tot nood geworden? Voelt u in uw onbekeerlijkheid, in uw leven zonder God, wel eens veroordeeld? Of vindt u het zo gewoon? Men komt wel mensen tegen die verheffen zich er bijna op en zeggen: eerlijk om bekeerd te zijn. Wat een aangrijpende uitdrukking is dat. Eerlijk om bekeerd. Het is een uitdrukking die wij ver van ons moeten wegdoen. Want als u het werkelijk beleefde om bekeerd te zijn, dan zou u uw nood tot de Heere uitschreeuwen. Dan lag u uw nood en uw ellende voor de Heere te bewenen, te beklagen. En als u dat nog nooit hebt gedaan, dan hebt u nog nooit geweten wat het is om onbekeerd te zijn. Dan bent u dood en verbergt u uw gruwelijke doodstaat onder een soort belijdenis, waarin u de ernstige roepstem die in het bevel des Heeren tot u komt, achter u werpt. De Heere beveelt u uzelf te bekeren. Dat zegt Gods woord op zoveel plaatsen en heeft ook uit de mond van de Heere Jezus zelf geklonken, die de steden in welke hij zoveel krachten verricht had en die onder zoveel bemoeienissen God zich niet bekeerd hadden, vermaande en waarschuwde: het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden, want zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Als gij u niet bekeert en u voortgaat in uw onbekeerlijkheid en in uw dode gereformeerde belijdenis, want er zijn wat een gereformeerde uitdrukkingen waarin men denkt rechtzinnig voor God te kunnen zijn, dan zult u voor eeuwig van zijn aangezicht worden weggestoten. Als u het eerste gebod nu eens recht overdenkt en wat het onbekeerd staan met dit gebod voor Gods aangezicht zal betekenen, zou het u dan niet moeten uitdrijven tot de Heere met de bede of hij u de nood van uw onbekeerd zijn wilde bekendmaken en u zou willen leren te roepen om bekering? En gemeente, waar de genade van de bekering een gift van de Heere is, daar kan hij geven wat hij eist. Hij kan verlenen wat hij gebiedt, dus ook de bekering als zijn gave. We hebben het al gezegd, dat het werkverbond dat eist, maar het genadeverbond geeft het. Waar het werkverbond van u eist wat u nooit meer kunt doen, daar zegt de Heere dat het bij hem te vinden is. Door het verbond van vrije genade kan hij het u geven. De Heere zegt dan ook: ik doe het niet om uwentwil, gij Israëls, maar om mijn heilige naam. En dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. Ook zegt hij: en ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Wij mogen vragen om bekering. Hebben wij grond daartoe? Zo vraagt Ledeboer in zijn vragenboekje voor de kinderen. En dan geeft hij dat onvergetelijke antwoord: ja, in onze doop. Dat moet maar voortdurend in gedachtenis gehouden worden. Daarom heeft God ons betuigd dat bij hem bekering te verkrijgen is, die genade van wedergeboorte. Laat dan dit heilige gebod u dringen tot het bedelen bij de Heere of hij u wil bekeren, of hij u wil leren naar de eis van dit gebod voor hem te wandelen. En daar waar God zijn genade in het hart verheerlijkt, wordt dit gebod voor hen lief en het onderhouden daarvan hun lust. Dan is het niet langer een te betrachten voorwaarde en een loden last, zoals de Farizeeërs de mensen opgelegd hebben, maar een licht gebod des Heren. Want dan wordt het hun een lust en een bede of de Heere hen leren, onderrichten en leiden wil, of hij hen voeren wil in zijn wegen, opdat ze zich geheel en al aan hem mochten toebetrouwen en zich in alles aan hem zouden onderwerpen. Dan wordt dat eerste gebod hun een koninklijke regel en vinden zij in dat eerste gebod terug wat de Heere zelf gezegd heeft: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Hij heeft bij de Sinaï zijn volk uit ook dit heilig gebod doen horen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en dat zij zich van afgoderij verre zullen houden. Dan mocht de Heere in het leven van dat volk maar elke dag willen waarmaken, waarmee wij willen besluiten, och of wij uw geboon volbrachten. Heere, ik kan het niet zelf, maar ik behoef het ook niet zelf te doen. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Amen. O allerhoogste God in de hemel, uw woord is neergelegd in het midden van de gemeente en het is het gebed om de leiding en de besturing van de Heilige Geest om het in onze harten te brengen. Bekering eist u. En Heere, wie kan het? Wilt u het uit genade schenken, want u werkt het uit genade, krachtens uw eeuwig genade verbond. En u hebt beloofd dat u dat zal doen, van kind tot kind, van geslacht tot geslacht. O Heere, wil het ook onder ons doen. Sterk uw kinderen, die iets van die God hebben leren kennen, en die het verlangen is om naar die geboden te leven, uit dankbaarheid. Ook dat kunnen we niet. En dat is ook uw werk. Maar wij smeken om hem te mogen aanschouwen, de grote wetsvolbrenger. Om in de weg van de heiligmaking uw goden ter eer te leven. En kon het zijn, Heere, dat ook anderen daardoor nog gewonnen zouden worden. Wilt u het zondige van deze middag vergeven, in het luisteren, in het lezen en in het bidden? Wil onze zonde vergeven, omdat alles reinigende bloed van Christus. Wilt u zo verder zorgen, geef dat ook vanavond uw woord nog verkondigd mag worden. Sterkt u in het bijzonder dominee Tanus, die onder ons mag dienen. Gort u hem aan met uw geest. Hoor zo nog uit de hemel. Verdienen doen we het niet, maar schenk het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte met elkaar zingen van de 10 geboden, het 2e en het 9e vers. Het 2e: Ik ben de Heer uw God en Koning, die van Egypte u bevrijd, u leidend uit uw slaafse woning. Dient dan geen goden nevens mij. En ook vers 9, och of wij uw geboon volbrachten. 2 en 9 van de berijmde 10 geboden.
Thank you.
eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.